Goedemorgen. Het is goed om bij u te zijn. Ik weet dat ik dat elke keer zeg, maar het is wel waar. Ik hoop dat u klaar bent voor een stevig stukje oudtestamentische geschiedenis. We duiken om te beginnen het Oude Testament in. En dat doen we wel in het eerste boek van Samuel, 1 Samuel 25. En de geschiedenis speelt zich af kort na het overlijden van Samuel. En daar lezen we in 1 Samuel 25 vers 2 het volgende. Nu was er in Maon een man die in Karmel zijn bedrijf had. Die man was zeer aanzienlijk. Hij had 3000 schapen en 1000 geiten. Hij was bij het scheren van zijn schapen in Karmel. De naam van de man was Nabal en de naam van zijn vrouw was Abigaël. De vrouw was goed van verstand en mooi van gestalte, maar de man was hard en slecht in zijn optreden. Hij was een nakomeling van Caleb. Toen David in de woestijn hoorde dat Nabal zijn schapen aan het scheren was, stuurde David er 10 knechten heen. David zei tegen de knechten: ga naar Karmel en als jullie bij Nabal komen, moet jullie hem in mijn naam naar zijn welstand vragen. En dit moeten jullie zeggen tegen de man die in voorspoed leeft: vrede voor u, vrede voor uw huis en vrede voor alles wat u hebt. Wel, nu, ik heb gehoord dat er schaapscheerders bij u zijn. Nu dan, de herders die u hebt zijn bij ons geweest. We hebben hen niet lastig gevallen en ze hebben al die dagen dat ze in Karmel geweest zijn ook niets gemist. Vraag het uw knechten en ze zullen het u vertellen. Laat deze knechten daarom genade vinden in uw ogen, want wij zijn gekomen op een goede dag. Geef toch uw dienaren en uw zoon David wat uw hand zal vinden. De knechten van David kwamen en spraken namens David overeenkomstig de woorden tot Nabal. Toen ze zwegen, antwoordde Nabal de dienaren van David: wie is David en wie is de zoon van Isaï? Er zijn vandaag zoveel slaven die losbreken, ieder bij zijn heer vandaan. Zou ik dan mijn brood, mijn water en mijn vlees nemen, dat ik voor mijn schaapscheerders geslacht heb, en zou ik het aan mannen geven van wie ik niet weet van waar zij komen? Nou, ik ga een klein stukje even samenvatten. De knechten van David die gaan terug naar David en die vertellen over de reactie van deze Nabal. En David die is not amused. Die wordt boos. En hij draagt 400 man op om hun zwaard aan te doen. En hij zal wel even het verhaal gaan halen bij Nabal. En maar dat is ook een manier om jezelf op de barbecue uit te nodigen. Maar hoe het zij, ze gaan op weg en dan doen de knechten van deze Nabal, die gaan uit zichzelf, gaan ze naar Abigaël toe en dan vertellen ze precies aan Abigaël wat David had gezegd tegen Nabal, namelijk van dat die schapen herders daar in de woestijn hebben rondgetrokken en dat ze op geen enkele manier last hebben gehad van die David's een zootje ongeregeld, dat legertje van David. En dat mag best bijzonder genoemd worden. Als je het Oude Testament leest, dan kom je daar met name in die eerste jaren, zeg maar, de eerste koningen, kom je overal de plunderaars tegen. De stammen die her en der van allerlei volken rondtrekken en alles wat ze onderweg tegenkomen, dat wordt geplunderd, eventueel een kopje kleiner gemaakt. En David die zegt: dat hebben wij niet gedaan. En dat is precies wat de knechten aan Abigaël gaan vertellen. En Abigaël die voelt ergens aan, die gaat niet goed komen. Dus die verzamelt 200 stuks of 200 broden, die verzamelt vee en dat laat ze toebereiden. En ze komt met een wel toebereide tafel, komt ze naar David toe en ze komt eigenlijk, komt ze er excuus maken voor de manier waarop Nabal David en zijn mannen heeft behandeld. En Nabal of David die hoort dat excuus aan en dan lezen we in vers 32, lezen we verder. Toen zei David tegen Abigail, gezegend zij de Heer, de God van Israël, die u op deze dag mij tegemoet gezonden heeft. Gezegend is uw raad en gezegend bent u dat u mij op deze dag verhinderd hebt tot bloedschuld te komen en dat mijn eigen hand mijn verlossing geschonken zou hebben. Want zeker, zo waar de Heere leeft, de God van Israël, die mij verhinderd heeft u kwaad te doen, wanneer u zich niet gehaast had mij tegemoet te komen, dan was er van Nabal niet één man tot aan het morgenlicht overgebleven. Toen nam David uit haar hand aan wat ze voor hem meegebracht had en hij zei tegen haar, ga in vrede naar uw huis. Ik heb naar uw stem geluisterd en ben u ter wille. Daarmee is het verhaal dan nog niet af. Als Nabal hoort van wat er gebeurd is, dan lezen we dat hij versteent en dat hij 10 dagen later komt te overlijden. En blijkbaar was God ook niet gelukkig met de manier waarop Nabal David tegemoet trad. Dit zover het Oude Testament. Gaan we nog een klein gedeelte uit het Nieuwe Testament lezen. Dat gaat op de een of andere manier ook over eten. En dat vinden we in Marcus 6. Marcus 6 vanaf vers 30. De Evangelie van Marcus, hoofdstuk 6, vanaf het 30ste vers. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichten hem alles wat ze gedaan en wat ze onderwezen hadden. En hij zei tegen hen, komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen en rust wat uit, want er waren velen die kwamen en die gingen, en ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En ze vertrokken in een schip naar een eenzame plaats, alleen. En de menigte zagen hem weggaan en velen herkenden hem en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. En ze kwamen er voor hem aan en gingen samen naar hem toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam en het is al laat. Stuur hen weg, opdat ze naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan en broden voor zichzelf kopen, want ze hebben niets te eten. Maar hij antwoordde hun en zeiden, geef u hen te eten. En ze zeiden tegen hem, moeten wij voor 200 penningen brood gaan kopen en hun te eten geven? En hij zei tegen hen, hoeveel broden hebben u? Ga eens kijken. En toen zij te weten gekomen waren, zeiden ze, 5 en 2 vissen. En hij droeg hun op alle in groepen te laten zitten in het groene gras. En ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En toen hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, opdat die ze aan hen zouden voorzetten. En de 2 vissen verdeelde hij onder allen. En ze aten allen en werden verzadigd. En ze raapten 12 manden vol met stukken brood op en wat over was van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen, vrouwen en kinderen, dus niet meegerekend. Een bijzondere geschiedenis. van Nabal. Het is zo eentje die je weer eens moet horen, weer eens moet lezen om te denken, oh ja, hoe zat dat ook alweer? Hoe ging dat verhaal ook alweer? En dan kun je je afvragen, ja, wat doet zo'n, het is bijna een cowboy verhaal, wat doet dat in de Bijbel? Hoe komt dat daar terecht? Welk doel heeft God ermee gehad? Welk doel heeft de Heilige Geest ermee gehad om ons dit te laten weten? Wat kunnen wij hier van leren? En als je dan in eerste instantie naar die geschiedenis kijkt, dan past dat eigenlijk, denk ik wel, in het denken zoals je dat tegenwoordig eigenlijk overal tegenkomt. Past er niet zo goed in het denken van gastvrijheid zoals je dat toen en ook nu nog wel onder Oosterse volken tegenkomt. Maar het past zeker in onze tijdgeest. David, die daar 10 mannen naar Nabal toe stuurt en zegt, kunt u ons wat van de bedrijfsbarbecue geven? Want we hebben uw mannen, hebben wij niet lastig gevallen. En de reactie van Nabal, die vind ik eigenlijk best wel begrijpelijk. Ja, wie is David? En iedere ontsnapte slaaf, die kan wel naar me toe komen. En je kunt het op je eigen manier, kun je die terminologie, zou je kunnen invullen. Iedere dakloze, iedere asielzoeker, iedere werkloze, iedere schooier kan wel naar me toe komen en zegt, kom, ik wil wel wat te eten hebben. Kun jij daar niet voor zorgen? Het klinkt helemaal niet zo vreemd, zeker in onze oren niet, denk ik. En toch, dit is niet de geest van het woord waar God voor staat, waar de Heilige Geest voor staat. Door de Bijbel heen vinden we telkens de aandacht, de zorg voor het verdrukte, het verstotene. En als David daar rondtrekt met, zoals het er letterlijk in de Bijbel staat, iedereen die een probleem had, die sloot zich bij David aan. Dat was, zeg maar, het legertje Schorremorden, waar David mee door de woestijn trok. En dan kun je best wel voorstellen van Nabal. En toch zegt Gods woord telkens iets heel anders. God haat het als we geen aandacht voor het verdrukte hebben. Psalm 82, vers 3 en 4 lezen. Doe recht aan de geringe en de wees. Bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid. Bevrijd de geringe en de arme. Ontruk hen aan de hand van de goddeloze. En Spreuken 14, vers 31, dat zegt. Wie een geringe onderdrukt, smaakt diens maker. Maar wie zich over een arme ontfermt, eert hem. Dat klinkt als de woorden van de Heer Jezus in Matthäus 25, wanneer hij spreekt over wie het koninkrijk der hemelen binnen zullen gaan. En dan zegt hij op een gegeven moment, niet iedereen die Heere, Heere zegt, die zal het koninkrijk komen en ingaan, maar wie mijn wil doet. En dan begint hij een verhaal over, ik was arm en je hebt me te eten gegeven, ik was hongerig en je hebt me te eten gegeven, je hebt me bezocht in de gevangenis. En dan zegt hij van, ja, dan zullen de mensen komen en zeggen, wanneer hebben we u ontmoet, wanneer hebben we u te eten gegeven? En dan zegt Jezus, als je dat aan de geringste maar hebt gedaan, heb je het aan mij gedaan. En dan komt hij ook van de mensen die dat niet deden. Hij zegt van, ik was hongerig en je gaf me niet te eten. Ik zat in de gevangenis en je hebt niets voor me gedaan. Ik was ziek en je hebt me niet bezocht. En dan zullen ze zeggen, wanneer dan? En dan zegt Jezus, wanneer je het niet voor een van die kleinste hebt gedaan, dan heb je het niet voor mij gedaan. Het Gods woord is doorweven van zorg en aandacht voor het verbrokene, het verachten. En waarom? Omdat God zelf aandacht heeft voor het verbrokene, voor het verachten. De walmende vlaspit dooft hij niet, staat er in het woord. God heeft zorg voor diegene, niet die op een groot voetstuk staan, ja, die onthoudt zijn zorg ook niet. Maar God heeft juist zorg voor het arme en het verdrukte. En dat is de geest, dat is wat we bij Jezus terugvinden. En ik neem u mee naar de geschiedenis uit Markus 6. En je moet je voorstellen dat eerst zijn de discipelen uitgezonden geweest. En daar hebben ze heel veel van opgestoken. Ze ontmoeten elkaar weer, ze ontmoeten Jezus weer en ze zitten vol van verhalen. En dat lees je dan ook. Ze vertellen alles over wat ze gedaan en geleerd hebben. Ik kan me zo de verhalen voorstellen. Ja, en vertelde daar in die plaats over u. En er waren mensen die u wilden volgen en die bij u wilden gaan horen. En Jezus die hoort die verhalen aan en dan zegt hij van kom met mij naar een plaats waar het rustig is. Waar je met mij alleen kunt zijn. Dan kan ik naar jullie verhalen luisteren. Neem even tijd voor elkaar. Neem even tijd voor mij. En dan trekken ze met het schip, trekken ze naar een eenzame plek. Maar al die scharen die hebben met elkaar overlegd. En als hij nou in dat bootje stapt, dan kan het bijna niet anders zijn dan dat hij daar naartoe gaat. En ze komen daar aan de oever aan. En dan vinden ze daar al die scharen, al die mensen. En ik kan me voorstellen dat ze elkaar zo eens aangestoten hebben en gezegd hebben, nou mooi is dat. Maar wat gebeurt er dan? Jezus die ziet die scharen, die ziet al die mensen. En dan staat er, hij wordt met ontferming bewogen, omdat ze zijn als schapen die geen herder hebben. En dat met ontferming bewogen, dat is nou zo'n woord wat in wat voor vertaling je het ook leest, er altijd bekaaider afkomt dan dat het daar in de grondtekst is neergezet. Het woord wat daar gebruikt wordt, dat betekent letterlijk beweging in je ingewanden. Heb je wel eens een knoop in je maag gehad? Over het ene van. Ik denk dat dat het best omschrijft, misschien is het nog te zwak, maar dat dat het best omschrijft wat er met Jezus aan de hand was. Hij had een knoop in zijn maag, omdat ze waren als schapen die geen herder hadden. Jezus' bewogenheid, die toont ons het hart van de Vader. De Vader die uitziet naar het zwakke, het verdrukte. Die uitziet naar diegene die hulp nodig hebben. Dat is precies waarom de Vader Jezus naar de aarde zond. Jezus is daar niet aan een kruis gespijkerd, omdat wij het zo goed voor elkaar hadden. De Romeinenbrief zegt, Jezus is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. Toen we in onze meest ellendige, deplorabele toestand waren. Niet lekker opgepoetst, niet alles geestelijk helemaal goed voor elkaar. Maar Jezus is voor ons gestorven toen we nog zondaren waren. Jezus is gestorven voor mensen die het besef hebben dat zij zonder hem niet tot de Vader kunnen komen. Die bewogenheid met datgene wat verloren is, deed de Vader het kostbaarste wat hij heeft, zijn eigen zoon, naar de aarde sturen. En diezelfde bewogenheid laat Jezus zien. En dat staat bijna zo haaks op hoe wij zelf geneigd zijn te denken. Want kijk naar de reactie van de discipelen. Jezus die is daar aan het leren en die is daar aan het vertellen. En op een gegeven moment, ik denk dat ze met elkaar overlegd hebben, ze hebben naar de stand van de zon gekeken. En dan gaan ze naar Jezus toe en zeggen, Heer, nou moet u even opletten. Het preken dat doet u best wel aardig, maar laat u nou even de praktische organisatie aan ons over. Want luisteren, het wordt al bijna donker, het wordt al laat. En ja, u wilt die mensen toch niet in het donker naar de dorpen sturen om nog wat te eten te halen. Stuurt u hem nu naar de dorpen. De discipelen die hebben het al lang gezien. Als zij niet tot actie komen, dan blijven ze de hele nacht met die scharen opgezadeld zitten. Terwijl hen beloofd was, quality time met Jezus te hebben. Dat wilden ze voorkomen. Ze hebben allerlei beweegredenen. En als je er dan zo naar luistert in alle objectiviteit, ja, dan klinkt het wel logisch. Toch? Stuurt u ze nou maar naar de dorpen. Dan kunnen ze wat te eten gaan halen. Net zo logisch als het klonk bij Nabal. Ja, ik kan toch niet aan iedere schooier te eten gaan geven. Dat zijn beweegredenen. En daartegenover staat bewogenheid. En op het moment, ik heb dat bij mezelf ook ontdekt, op het moment dat ik allerlei redenen ga verzinnen om iets niet te hoeven doen, om niet tot actie te hoeven komen, dan is dat omdat er hier iets aan bewogenheid ontbreekt. Dan ontbreekt die knoop in mijn maag mij over een bepaalde situatie. Bewogenheid vraagt om actie. En dat is precies wat Jezus doet. Twee manieren. Allereerst, op het moment dat hij die scharen ziet, begint hij hen de woorden te leren die ze op dat moment blijkbaar nodig hebben. En ze hangen blijkbaar aan zijn lippen. Want het wordt later en later en later. En dan, op het moment dat de discipelen op zich terecht opmerken, maar ja, ze moeten toch ook wat te eten hebben, dan zorgt hij ook dat daar praktisch in wordt voorzien. Ik geloof dat daarin ook een les voor ons als gemeente die midden in 2022 staat, een tijd met een veelheid aan uitdagingen, laat onze zorg voor de wereld om ons heen, en dat mag je zo wijd en zo dichtbij als je wilt invullen, laat onze zorg voor de wereld zowel geestelijk als praktisch zijn. Het zijn allebei reële noden waarin deze wereld verkeerd. En laten we die erkennen, laat het ons hart raken en vanuit die bewogenheid laten wij in actie komen. Uiteindelijk was het de bewogenheid van Jezus die ervoor zorgde dat die menigte te eten kreeg. Zowel geestelijk als lichamelijk. En ja, daar had Jezus die discipelen niet zo hard voor nodig. Ja, ze moesten gehoorzaam zijn. Maar je kunt je afvragen, doet onze bewogenheid er eigenlijk wel toe? Jezus draagt ons toch op om discipelen te maken en De Bijbel roept ons op om zorg te dragen voor de mensen en de schepping om ons heen. Is gehoorzaamheid niet alleen voldoende? Ik heb daar een tweetal dingen over opgeschreven waarmee ik wil eindigen. En het eerste is: het overtuigt ons, bewogenheid overtuigt ons van het belang om ons in zijn naam naar anderen uit te strekken. Weet je, het is zo gemakkelijk om telkens een stapje terug te doen. Het is zo gemakkelijk om, wanneer je het 8 uur nieuws bekijkt, het over je heen te laten komen en er niks mee te doen. Het is zo gemakkelijk om op een zaterdagmiddag over een drukke winkelstraat te lopen en al die mensen te zien die net zo goed als schapen zonder herder zijn. En je druk te maken met wat de kerstversiering dit jaar in huis zal zijn, of weet ik wat. Bewogenheid, die overtuigt ons van het belang om in zijn naam naar anderen uit te strekken. En ik kwam een aangrijpend voorbeeld tegen. En dat wil ik met u delen. Het gaat over de evangelist Dwight Moody. En die had op 8 oktober 1871, het is een tijd terug, een ervaring die van grote invloed was op de rest van zijn leven. Hij sprak op die avond in Chicago en zijn biograaf Richard Curtis die schrijft daarover het volgende. Voor zich zag hij het grootste publiek dat hij ooit in de stad had toegesproken. En bij de afsluiting maakte hij, zoals hij het zelf noemde, de grootste blunder van zijn leven. Hij bezwoer zelfs zijn rechterhand te willen geven om het ongedaan te maken. Hij, Moody, gaf hen een week om een beslissing voor Christus te nemen. En die nacht brak de beruchte Chicago Fire uit. Een enorme brand die de stad, grotendeels in hout opgebouwd, voor een groot deel in de as legde. Veel van de toehoorders van die avond kwamen om bij de brand. En Moody zei dat dit de laatste keer was dat hij ooit iemand bedenktijd heeft gegeven om voor Christus te kiezen. En ik vind dat een eye-opener. Niet om mensen bang te maken, maar omdat de bewogenheid van Christus met mensen om ons heen, die zonder Christus net zo verloren zijn als wij zonder Christus waren, die bewogenheid zou ons in beweging moeten brengen om de liefde van Christus aan hen bekend te maken. Op wat voor manier ook. Door woord en door daad. De bewogenheid maakt ons bewust van de urgentie om in zijn naam uit te strekken. Het tweede is: bewogenheid geeft kracht aan onze boodschap. Ik wil eindigen met de woorden uit 2 Korintiërs 2 en 3. En God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus. Onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatste een doodsgeur die leidt tot de dood, maar voor de eerste een levensgeur die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij zijn niets als zoveel die handel drijven met het woord van God, maar als in oprechtheid, maar als vanuit God, voor Gods aangezicht, spreken wij het in Christus. Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij zoals sommige aanbevelingsbrieven voor u nodig? Of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. De onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Kijk elkaar even aan. Nou, dat mag. Je mag om je heen kijken. Je ziet er allemaal stukjes van een brief van Christus. We zijn een brief van Christus. We zijn geroepen om een brief van Christus te zijn. Dat mensen aan ons leven, kunnen zien wie Christus is. Iemand heeft ooit geschreven, het evangelie van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes wordt er weinig meer gelezen. Maar wij schrijven een evangelie elke dag als we Christus laten zien in ons leven. Dat kan alleen als de bewogenheid van Christus ons raakt. En dan zijn we niet alleen een brief, dan zijn we een geur. Ik weet niet of ik het verhaal wel eens verteld heb. Maar onze jongste zoon, die houdt van geurtjes. En als die 's morgens zich klaarmaakte, dan was dat ook te merken in huis. En als je wilde weten of Misha thuis was, nou, dat rook je gewoon. Dat is gewoon, hij rookt altijd lekker. Hij is nu niet meer in huis, maar als hij er is, dan is dat nog steeds zo. Tenzij hij naar scouting is geweest. Maar dat maakt hem herkenbaar. En wat de geur van iemand zijn, of de geur van iemand laten ruiken, dat maakt het heel persoonlijk. Dan gaat het om je zintuig. En wat is het bijzonder als wij omschreven worden als een geur van Christus. Dat wat mensen zeggen. In alle eerbied bedoel ik dit, hoor. Hij zegt of het Jezus ruikt. Dat is wat er hier staat. Een geur van Christus zijn. Dat mensen aan ons Christus gaan herkennen. En dat kan alleen als wij de bewogenheid van Christus hebben. Maar Jezus heeft ons beloofd dat als wij iets bidden in zijn naam, dan zal hij het ons geven, toch? Als wij naar zijn wil bidden, dan zal hij het ons geven, toch? Laten we dan deze morgen, daar wil ik deze preek mee eindigen, bidden, vrijmoedig bidden, om die bewogenheid. En ik wil u uitnodigen, u zegt, ja, ik wil die bewogenheid, wil ik in mijn leven tentoonspreiden. Ik wil die bewogenheid in mijn leven hebben. Dat is best een gevaarlijk gebed. Je weet nooit waar het eindigt. Maar als je zegt, dat wil ik, dan wil ik u uitnodigen om met mij te gaan staan als ik dat gebed uitspreek. Mag ik u daarvoor uitnodigen? Vader in de hemel, trouwe Heer Jezus, dank u wel dat u hier bent. En dank u wel dat de enige reden dat wij hier nu vanmorgen aanwezig zijn, dat bewogenheid is. Uw bewogenheid over ons, Vader. Uw bewogenheid over ons, Heer Jezus. Waarmee u zich heeft uitgestrekt. Waarmee u ervoor gekozen heeft uw eigen lichaam te geven, om ons leven te geven. Vader, wij verlangen ernaar om die bewogenheid in ons leven te mogen zien groeien. Om daar elke dag opnieuw ook aan herinnerd te worden. Op momenten dat het toe doet. Heer, geef ons bewogenheid. Om mensen die u niet kennen. Die verloren zijn zonder u. Geef ons bewogenheid. Om mensen die op wat voor manier dan ook in moeite zitten, die eenzaam zijn, misschien diep in de penarie zitten. Heer, laat het ons raken en laat het ons in beweging brengen. In Jezus' naam. Amen.